Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Johannes 1 en Hebreeën 2. We lezen ook zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten, op donderdag 1 oktober is er hier in de kerk een huwelijksdienst waarin het huwelijk bevestigd wordt van Christian den Otter en Rianne van der Werken. Aanvang is 3 uur. Deze dienst wordt ook uitgezonden. Op zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte vinden plaats bij de uitgang. Volgende week zondag is de diaconiecollecte in verband met Israëlzondag bestemd voor Ale. Dit is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap. De voorzang. De voorzang is Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente van Psalm 87, vers 1 en 3... Over de Heere die zich verblijdt in het heil van Sion, in die stad van God, waarin ook mensen van buiten Israël worden geboren, opnieuw worden geboren, die daarin hun plaats hebben. Psalm 87, de versen 1 en 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan wij zingen van Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer, op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7. Deze leerdienst zullen we stilstaan bij het feit dat Jezus de Zoon van God is, de Zoon van God wordt genoemd en ook onze Heere. En we belijden vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, waar hij ook wordt beleden als Zoon van God. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, die wij mogen aanroepen als onze Vader, u de Heilige van Israël, u die zo vol van ontferming bent. We hebben ervan gezongen met de psalm. De schriften getuigen ervan. Ja, u hebt het bewezen aan uw volk Israël, keer op keer. U hebt zich ten volle geopenbaard in uw Zoon, Jezus Christus. Hij die gekomen is in ons menselijk vlees. We willen ook vanavond u zo in de naam van Christus aanroepen als onze Vader in de hemel. En dan bidden wij om uw ontferming, om uw hulp. Wij bidden u om uw zegen wanneer we zo bij elkaar zijn in de kerk of thuis luisteren, wanneer we de schriften openen, wanneer het evangelie wordt verkondigd. Heere, geef door uw Heilige Geest dat dat woord zijn kracht doet. Dat dat een ontmoeting mag zijn met u. Vanavond. Dat wij mogen merken en geloven. Ja, dat we ons ook laten overtuigen, laten inwinnen. Dat u de levende bent. En dat al ons heil in Christus ligt. Niet in deze wereld, niet in wat we er zelf van zouden moeten maken, maar buiten onszelf, in Hem. Hij die de eeuwige Zoon van God is. Hij die de zaligmaker is, de Koning, de Heere der Heeren, die alle aanbidding waard is. Hij die het Lam van God is, dat de zonde der wereld draagt. Wij bidden van u dat ook deze dienst vervuld mag zijn van u de levende God, van de Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. En dat we zo onderwijs krijgen uit uw woord, dat we zo mogen zien op u, dat we kracht krijgen om u te dienen, om in deze week te gaan, in de dingen van onze taken, onze roeping in de wereld, ook als er zorgen zijn, als we, Heer, allerlei vragen in ons hart hebben, dat u ook vanavond daarvoor uw zegen en uw kracht geeft. Opdat wij telkens maar weer mogen schuilen bij de levende God, dat we onze toevlucht zoeken in Christus de gekruisigde, die zijn leven gaf om de zonde te verzoenen. Heere, zo roepen we u aan, zo onze hoop op u, schenk uw zegen en help ons allen in luisteren, in spreken, in heel de eredienst. Wij bidden u, bewaar de gemeente bij uw woord. Vervul ons zo, dat wij ook een licht in de wereld zijn. En wij bidden dat ook voor uw kerk over heel de wereld, voor uw kerk in ons land, ook hier in onze omgeving, de dorpen waarin we wonen, wilt u daar ook uw zegen schenken. En dat ook van generatie op generatie er telkens weer velen zullen zijn die u leren kennen, die van harte aan u verbonden zijn, die in uw gemeente ook willen dienen om die op te bouwen tot uw eer. Gedenk christenen die vervolgd worden, die veel te lijden hebben onder gevaar of gevangenschap of andere manieren van verdrukking. Heere, sterk hen en geef hen uw troost. U bidden voor onze overheden op verschillend niveau. En wij vragen van u dat u zo allen die hun taak hebben in de politiek, in het landsbestuur, ook provinciaal en plaatselijk, dat u hen wijsheid geeft om het goede te doen, om leiding te geven op allerlei vlak. En dat bidden wij ook voor de omstandigheden van de pandemie waarmee we te maken hebben. Wij bidden van u, Heere, geef ook daarin wijsheid en volharding. Geef daarin dat we uw bescherming mogen ontvangen tegen een weer zich uitbreidende ziekte, zodat we ook leren dat we bij u ons heil zoeken. Dat we weten dat wij kwetsbare mensen zijn, zwak en gebrekkig, maar dat u een sterke God bent. Help ons, ook in deze tijd. En wij bidden van u, Heere, leer ons als kerk en als christenen ook de geestelijke lessen daarin. Dat er ook een goede vrucht in mag liggen. Dat wij te meer aan u verbonden raken. Dat we helder zien wat van belang is in het leven en in onze roeping in deze wereld. Geef ook daarin uw leiding. We leggen het voor u neer. Pleit het op uw belofte. En luister naar ons om Jezus wil. Amen. We gaan in de Bijbel lezen, in het Nieuw Testament, eerst uit Johannes 1 en vervolgens uit Hebreeën 2. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Daarna dus nog in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. Wij lezen het Heilige Schrift in Johannes 1 als volgt. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijn, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover uit Johannes 1. Dan gaan we lezen in Hebreeën 2. Versen 10 tot en met 18. Hebreeën 2 vanaf vers 10. En hiervoor is geschreven over God. Die heeft Jezus met heerlijkheid gekroond. En dan lezen we vanaf vers 10. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan ik hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We staan vanavond stil bij de zaken die aan de orde komen in zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. En in zondag 13 zijn er twee vragen en antwoorden daarop. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn? Omdat alleen Christus van nature de eeuwige zoon van God is. Wij daarentegen om zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen. Waarom noemt u hem onze Heer? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed, vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons zo tot zijn eigendom gemaakt. Zover deze zondag 13. Drie punten in de preek. Ten eerste het unieke kind. Het unieke kind. Ten tweede de vele kinderen. En ten derde een wonderlijke koopman. Dus het unieke kind, de vele kinderen en een wonderlijke koopman. We gaan zingen van Psalm 2, het vierde vers. Psalm 2, vers 4. Ook een psalm waarin het gaat over de koning die door God is aangesteld, die door God is gezalfd. Dat doet ons denken aan het woord Messias. En God heeft tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon. En ja, deze vorst die is hier in deze psalm ook aan het woord. Psalm 2, vers 4. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij: ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn eengeboren. Psalm 2, vers 4. Gemeente, het gebeurde in Bethlehem. Toen Maria haar zwangerschap voldragen had, baarde ze haar eerstgeboren zoon. En ze noemde hem Jezus. Haar eerstgeboren zoon. Dat schreef Lucas. En Matthäus gebruikt datzelfde woord, de eerstgeborene van Maria. Want er kwamen er nog meer. Jozef en Maria kregen zonen en dochters. En daarvan was Jezus de eerste zoon van Maria. En zijn jeugd bracht hij door in Nazareth. Hij werd een man, een vrome Joodse man, met vreugde in de wet, graag in het huis van zijn vader. Is deze Jezus een kind van God? Dat zou je toch wel denken. Ja, dat belijden wij. Jezus, zoon van God. De kerk gelooft er nog iets bij. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon. Dus niet de eerste, zoals bij Maria, maar de enige. Van God, de enig geboren zoon. En zo noemt Johannes hem al, Johannes 1 vers 14, de enige geborene van de Vader. En vers 18, de enige geboren zoon in de schoot van de Vader. Johannes 3, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, dat hij een bijzonder mens was, daar zijn de meesten het wel over eens. Maar waarom is hij de enige? Er zijn immers veel meer kinderen van God. Maar met Jezus is het anders. Hij is van God de enig geborene. Wat is er dan zo uniek aan hem? Nou, dat legt zondag 13 van de catechismus ons uit. Als u het antwoord leest op vraag 33, dan zou dat laatste stukje uw aandacht kunnen trekken. Ben ik ook een kind van God? Of hoe worden wij dat? In de vraag hier leidt het zelfs geen twijfel. Wij zijn toch ook Gods kinderen? Wacht even. Het gaat vooral over hem. Hier. Vooral over Jezus. In dit deel van ons leerboek komen de 12 artikelen aan de orde. Ik geloof in God en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En waarom wordt hij zo genoemd? Wat is het bijzondere van dit unieke kind? Nou, dan zegt het antwoord: hij is niet een aangenomen kind. Maar hij is de ene natuurlijke zoon. Hij is niet geadopteerd. Niet erbij genomen door de Vader, maar hij is echt uit het wezen van God. Men heeft zich wel afgevraagd, ook al heel lang geleden in de kerkgeschiedenis, die Jezus van Nazareth. Wanneer werd hij nu zoon van God? Gebeurde dat misschien bij zijn doop in de Jordaan? Toen aan het begin van zijn publieke optreden dat God verklaarde: nu bent u mijn zoon. Wanneer werd hij de zoon van God? Of was het de beloning voor zijn gehoorzaamheid toen God hem opwekte uit de dood? De opstanding als bewijs dat God Jezus aanvaarde en dat hij dan de eretitel zou krijgen om zoon van God te zijn? Nee. Nee, leerde de kerk uit de Bijbel. Nee. Daar ligt niet het begin. Hij als enige bij God, hij is niet geadopteerd. Jezus Christus was altijd al Gods zoon. Hij was er eerder dan Johannes de Doper. Nee, de geboorte van Jezus uit Maria kwam later. Johannes de Doper was als mens 3 maanden ouder dan Jezus. Maar in onze schriftlezing lazen we zijn getuigenis over Jezus, deze die na mij komt. Jezus, hij komt na mij, maar hij is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Johannes de Doper beleed het. Jezus was er eigenlijk eerder dan ik. En iets later wijst Johannes hem concreet aan en zei, daar loopt hij, Jezus van Nazareth, en hem bedoel ik. En van hem hebben we ook gelezen, het woord is vlees geworden, mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Je merkt, de evangelist bedoelt Jezus. Jezus is het woord in vlees en bloed, maar dat woord dat was er al. Dat was er al in het begin. Het begin van alles wat is geschapen, toen was al het woord bij God. Ja, dat was God. Hij gaat dus overal aan vooraf. Hij was er altijd al. En hij bestond voor al het andere. Deze zoon is de eeuwige zoon. God is voor het begin van de wereld nooit zonder zoon geweest. Ja, bij een mens is dat onmogelijk. Vader word je op een zeker moment. Daarvoor was je nog zonder kind. Maar God was nooit geen vader. Wanneer wij dan toch zeggen dat Jezus de enige geboren is, dan moeten we ons die geboorte niet biologisch voorstellen. Niet menselijk op één moment in de tijd. Toen en toen dat hij uit God geboren was. Maar vergelijk het maar om toch een beetje een voorstelling te hebben met de zon die lichtstralen genereert. De zon als moeder van het licht, dat blijft maar doorstralen. En zo komt de zoon altijd voort uit de vader. Het is ten diepste één goddelijk wezen, vader, zoon en heilige geest. Eén God, is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Want wie moest de toorn over de zonde dragen? Nou, God legde die last daarvan niet zomaar op een ander. God legde die last niet op een zondebok buiten hemzelf, niet op een onschuldige die hij daarvoor had geschapen. Nee, hij legde de last op zijn eigen zoon en zo droeg God het zelf. God droeg het, zou je kunnen zeggen, in zijn eigen wezen. Anders zou je een verkeerde indruk van God krijgen. Alsof hij dat maar op een ander legde. Maar in wezen is het God zelf die je draagt. In Jezus op aarde komt God zelf. En zo brengt God verzoening tot stand. Hij draagt het zelf. De grote God werd mens om de dood en de duivel te verslaan. Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. Hij is het beeld en de afstraling van de Vader. En in een uniek geboren worden, zonder begin, zonder einde. Doe hem niet tekort. Verloochen hem niet. Onze heiland die voor ons heeft geleden aan het kruis, is niet zomaar een schepsel. Is niet zomaar een bijzondere man. Onze heiland die voor ons geleden heeft aan het kruis, hij is de eeuwige, enige geboren, zoon van God. En weet je, weten jullie, God de Vader, die is zo ontzettend gelukkig met zijn zoon. Dat is hij altijd al geweest. En dat zal hij altijd blijven. Voelt u zich wel eens heel gelukkig om een bepaalde zegen van God? Gelukkig met iemand. In een relatie. Met je kind. Om een bepaalde zegen van God als een geschenk uit de hemel. Een heerlijke ervaring waar u met volle teugen van geniet. Voelt u zich wel eens heel gelukkig? Ja, dat is eigenlijk een druppel uit de oceaan van de eeuwige. Want de Bijbel, die noemt hem ergens de zalige God. Hij is de volzalige in zichzelf. God is een en al zaligheid, geluk. En God heeft er geen mens voor nodig, geen schepsel. Het zit al in God zelf. Ook voor de schepping van de wereld is hij een en al geluk. Waar is God dan zo gelukkig mee, zult u denken? Nou, dat heeft hij ons laten weten. Toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan, toen Jezus ook in gebed was op de berg van de verheerlijking, toen klonk die stem uit de hemel: dit is mijn lieve zoon, waarin ik al mijn vreugde vind. De Vader is volmaakt gelukkig met Jezus. Zij hebben elkaar innig lief. Eeuwig lief. God is vol van geluk. En de Zoon eert de Vader. En de Vader eert de Zoon. En van dit goddelijk geluk zien we ook een glimp in Spreuken 8. In de stem van de wijsheid. Zoals de Zoon daar heet. We horen hem in Spreuken 8. De Heere had mij al voor zijn werk. De Heere had mij vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen was ik bij hem, zijn lievelingskind, staat. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap. Ik was te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. In die dichtelijke taal, die menselijke taal, zien wij hem als een troetelkind van God de Vader. En dat wist ook de evangelist Johannes toen hij schreef over de enige geboren zoon. Het is hij die in de schoot van de Vader is. Aan zijn hart. In zijn schoot. Nu de volgende stap, gemeente. Als het ware uit de eeuwigheid in de tijd. Wanneer God nu zoveel vreugde vindt in zijn zoon en hij brengt zijn geliefde zoon onder de mensen, zullen die mensen dat nou ook zien? Zullen die mensen daar nou ook zo blij van worden? Van zijn zoon, zijn kind. Of om het in de taal van Johannes 1 te zeggen, het woord, dat is het waarachtige licht. En dat licht is in de wereld gekomen. De wereld is zelfs door hem ontstaan. Maar de wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem niet aangenomen. Ze zagen niets in hem. Wat een blindheid heeft ons dan bevangen. Wij dachten, hij is door God geslagen, een man van smarten, een man van ziekte, van zwakheid. Zo'n koning willen wij niet. De wereld zegt nee tegen Jezus, tegen de Zoon van God. Gekozen voor de duisternis. God is zo gelukkig met zijn Zoon. Maar de wereld ziet er niks in. De mensen nemen hem niet aan. Ze geloven niet in zijn naam. Hoewel, er gaat iets veranderen. En dan komen we bij het tweede punt. We zagen het unieke kind. De enige geboren zoon van God. De tweede, de vele kinderen. Blijkbaar, ja, zijn er toch wel die zijn heerlijkheid zien. Als je verder leest Johanna zei. De zijnen hebben hem niet aangenomen, zegt vers 11. En als het aan de mens lag, was het daarbij gebleven. Punt. En God maakt het anders. Allen die het woord aangenomen hebben, dat is die in Jezus geloven, die in hem hun geluk vinden, hun heil zien. Allen die deze Zoon van God omarmen, ja, die mogen zelf ook kinderen van God worden. U kunt het verschil horen. Jezus is van nature de Zoon van God. Eeuwig. En wij kunnen het worden. Je komt er als het ware bij. In een nieuwe geboorte. In een geschonken voorrecht. Alleen de ene geborene is het van nature. Wij allemaal waren eerder heel anders. Wij waren kinderen van de toren. Wij waren slaven van de zon. Wij hoorden bij de leugenaar. En we dachten gelukkig te zijn met onze afgoden. Is het verleden tijd bij u? Of is er nog niet wezenlijk iets veranderd? Je bent niet vanzelf een kind van God. Je kunt niet van alle mensen zeggen dat ze alle kinderen zijn van één vader. Dat is niet de Bijbelse taal over het kindschap. En kijk maar in de wereld hoe verweest ze is. Kijk naar de mensen die zonder geloof in Christus ook zonder vader zijn, onder de macht van de duisternis, in de greep van de duivel. Wie komt u verlossen? Hoe zou je ooit een kind van God kunnen zijn? Alleen door adoptie, dat je tot kind wordt aangenomen. Kom er maar bij. Kom er maar bij in het huisgezin van God. Kom er maar bij. En ik reken je voortaan als mijn kind. Voor God. Een van zijn kinderen. Volwaardig. En voorgoed. In gelijke liefde. Want de liefde van een ouder voor een adoptiekind kan even sterk zijn als de liefde voor een biologisch kind. Of de liefde van pleegouders kan even sterk zijn als de liefde van natuurlijke ouders. De liefde van God is er ook niet minder om. Ja, Christus is altijd al zijn zoon geweest, als enig. Maar u, wanneer u een kind van God bent, is dat geen positie die u van nature hebt, maar dat is een gekregen positie. Het is uit genade, het is een geschonken voorrecht. En dat, ja, dat is te danken, dat voorrecht, aan die eerste. De Heer wilde er velen tot zaligheid brengen. En Jezus is hun leidsman om de weg te banen. Jezus is de leidsman om de prijs te betalen. En als hoge priester hun zonde te verzoenen. We lazen erover in Hebreeën 2. Christus noemt die velen daar zijn broeders. En bij die term broeders, daar zijn zowel mannen als vrouwen bij inbegrepen. En Jezus, die schaamt zich er niet voor hen broeders te noemen. Je zou kunnen zeggen, hij wil graag broers en zussen hebben. En die wil hij ook brengen waar hij is, bij de Vader. Je hoort wel eens van een enig kind, dat hij of zij graag een broertje of een zusje wil krijgen. Maar het kan ook zijn als er dan één wordt geboren, dat er soms ook weer jaloezie komt. Die oudste krijgt dan niet meer alle aandacht. Nou, Christus, die wil graag broers en zussen hebben. En dat ook anderen kinderen van God zullen zijn. En echt is dat niet vanwege eigen eenzaamheid. Hij was met de Vader ook volmaakt gelukkig. Maar Gods enige geboren Zoon, die wil die zaligheid toch delen. En zijn eigen vreugde zal er niet minder om worden. Het geeft hem alleen maar meer vreugde. Wanneer ook anderen de Vader eren, ook vele anderen mogen delen in zijn liefde, dat hij samen met hen die ene hemelse Vader heeft. De Vader wil het en de Zoon wil het ook. Zondaren redden uit de verlorenheid. En ieder die gelooft, adopteren tot kind. Wat een hoge positie is dat. Veel hoger dan van een knecht. Ook hoger dan van een vriend. Want kind van iemand zijn, dat blijf je. Dat hangt niet af van je resultaten. Of je het wel goed genoeg hebt gedaan. Je werk. Kind van iemand zijn, dat blijf je. Daarvoor krijg je geen ontslag. Je kunt als kind wel een terechtwijzing krijgen. Soms is er een ernstig gesprek. Soms een vaderlijke straf. Maar geen ontslag. Die positie als kind blijft. En Gods enige geboren Zoon deelt zelfs zijn erfenis. Een kind van God die wordt mede-erfgenaam met Christus. Er ligt een rijke toekomst klaar. Een plaats in het koninkrijk van God en Christus. Hij nodigt u en jou en vooruit. Zouden we met hem, met deze grote broer, niet gelukkig zijn? Zoals hij is er niemand anders. Het unieke kind, dat is de enige geboren zoon. De vele kinderen, dat ook anderen tot kind worden aangenomen. Ten derde, een wonderlijke koopman. Gods Zoon heeft er een hoge prijs voor moeten betalen. Een groot offer tot verzoening van de zonde. Hij heeft een zware strijd moeten leveren om de duivel te verslaan en je te bevrijden uit die boze macht. Hij betaalde een hoge prijs. Ja, in Bijbelse tijden. Wat gaf je dan eigenlijk op het altaar voor de verzoening van je schuld? Het kon best kostbaar voor je zijn. Of hoeveel zilverlingen gaf je op de markt voor een goede slaaf? Hoeveel talent goud gaf je aan een schuldeiser om een familielid vrij te kopen? Nou, God zo. Die betaalde niet met goud of zilver. Heel de aarde behoort tot zijn bezit. En toch gaf hij er niet een halve wereld voor. Maar iets wat nog kostbaarder is. Iets van onschatbare waarde. Zo kostbaar. Hij gaf zijn eigen bloed. Het leven van zijn ziel. Hij was bereid te lijden, bereid te sterven om zondaren te bevrijden. En allen die hij op Golgotha heeft gekocht, die zijn van hem. Allen die de Vader heeft uitverkoren, allen die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven, het zijn schapen van zijn kudde, het is zijn bruid en hij is hun Heer. Hij heeft ze gekocht. Met die onschatbare prijs. En daarom is dat zo'n mooie naam. We weten wat hij er heeft voor gedaan. We weten hoe hij ons heeft vrijgekocht. Welke prijs hij wilde betalen voor mij, zondaar. Ja, voor God is hij de beminde zoon. En voor zijn volk is hij onze geliefde Heer. Een wonderlijke koopman. Verbaast u zich er ook zo over? Dat hij mij wilde hebben. begrijp ik niet. Ik ben zo vleeselijk, vaak zo hardleers. En ja, dan ben ik toch ook weer, merk ik, een slecht voorbeeld van geloof. Als het tegen zit of zo. Hoe kan het? Hoe kan het dat hij voor mij die hoge prijs wil betalen? Nou, trek dan geen vreemde conclusies over, ja, blijkbaar ben ik dat toch wel waard. Blijkbaar ben ik zo goed en zo aantrekkelijk voor Jezus dat ik door de keuring ben heen gekomen. En dat hij mij wel wil. Hij wil mij niet hebben omdat ik het zelf waardig ben. Hij betaalde die hoge prijs omdat hij er iets van maken kan. Van u en van jou. Wie je ook bent. Hij kan er iets van maken. Hij maakt je nieuw. Hij maakt je tot een mens van God. De dichter Gerrit Achterberg vergeleek in een gedicht de mens als zondaar met een leeg benzinevat. Roestig. Als afval langs de kant. Ja, wat is dat waard? En zo, zegt hij in dat gedicht, zo worden wij gevonden door Christus, de koopman. Wonderlijk. Wonderlijk welke dure prijs hij wil geven om onze verlosser te zijn. De nieuwe eigenaar van ons lichaam en van onze ziel. Om er weer wat van te maken. Iets moois. Iets nieuws. Wij noemen hem onze Heer. Welke troost ligt daarin? Hij heeft ons gered. Hij heeft ons gemaakt tot zijn eigendom. Met hem hoeft u niet bang te zijn voor het oordeel. Met hem hoeft u niet bang te zijn dat u zult worden afgewezen door de Vader. Met hem, als uw Heer, hoeft u niet bang te zijn voor de dood, als een duistere macht. Hij is uw Heer, de machtige, die zijn bloed gaf. Bent u ook zo gelukkig? Zo gelukkig met de Zoon van God, die machtige verlosser, die genadige Here, die trouwe zaligmaker, vol van goddelijke heerlijkheid. Ben je er ook zo gelukkig mee? Hij is het waarachtige licht. Hij heeft ons verklaard wie God is. Hij wekt in ons hart de aanbidding, mijn Heer en mijn God. Met dit vlees geworden woord. Wie dat gelooft, wie hem aanneemt, ja, die is voor eeuwig veilig bewaard. Ook ons lichaam. Lichaam dat nu nog veel moeite kan geven. Zorgen, pijn. En eens met dat lichaam wordt het sterven. En toch weet de gelovige maar, ik ben van hem. In leven en sterven is Christus mijn Heer. En daarom kan het. Daarom kan ik er doorheen. En daarom kijk ik met verwachting naar voren. Dat ik mag delen in de zalige opstanding van de doden. Hoe zal het gaan met uw ziel? Wie vrijgekocht is door Jezus bloed. Zal niet verloren gaan. Door hoeveel aanvechting je ook heen moet. Door hoeveel strijd. Hoe listig de duivel je probeert te verleiden. Maar de Heer, hij zal uw ziel bewaren. De Heer, Jezus, hij zal je ziel bewaren voor God. Die verloste ziel is zo kostbaar in zijn ogen. Christus als onze Heer. Ja, met hem staat onze zaligheid vast. Hij is toch Gods Zoon. Hij is de eeuwige Zoon in wie God zich verheugt. En al ben ik dan op mijzelf een ellendig mens, al ben ik bevlekt met zonde, al sta ik geestelijk machteloos. Maar met Jezus, ja, als de Vader zijn blik dan slaat op zijn Zoon, Als de vader ziet hoe de zoon voor ons pleit. Als die vader naar die oudste broeder kijkt. Dan neemt hij zondaren aan. Tot zijn kind. Om Jezus wil. Hij neemt zondaren aan van harte. Met blijdschap. Ja, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van het gebed des Heren. In de gezangen achter de psalmen, de berijming van het Onze Vader. Het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als Onze Vader nederig aan. Het gebed des Heren, vers 1. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, u de eeuwige en de volzalige, we prijzen u, nu wij ook vanavond in uw woord uw heerlijkheid mochten zien. In het bijzonder in dat vlees geworden woord, in Jezus. Vol van genade en waarheid. Als de enige geborene van de Vader. En Heere, wij brengen u daarvoor de dank en de lof. En wij willen zo u bidden. Geef dat we u mogen eren. Geef dat onze ogen zo meer en meer zicht krijgen, ons geloof op Christus, uw Zoon. Waar u van eeuwigheid tot eeuwigheid uw behagen in hebt. Dat wij ook mogen zien welke heerlijkheid er in Jezus is. Dat hij onze troost is. Dat hij zo ver ging om die prijs te betalen van oneindige waarde. Waar al onze zonden in verzoend worden, in zijn bloed. Heere, zo brengen we u dank voor uw woord. En we bidden van, wilt u uw eigen naam verheerlijken in deze wereld. Ook in onze tijd, ook in onze omgeving, in ons eigen leven. Uw eigen naam verheerlijken, dat uw naam geheiligd zal worden. Dat wij met eerbied aan u denken, over u spreken. Dat in onze keuzes zal blijken. Dat we u als onze Vader willen gehoorzamen en liefhebben. Schenk ons daarin de leiding van uw Heilige Geest. Blijf zo ook in deze week ons nabij. En Heere, wij bidden u, wilt u ons ook bewaren. Naar ziel en lichaam. In gevaren die er kunnen zijn. Maar ook in verzoekingen wilt u ons bewaren. Ook als we door aanvechting heen gaan. Als er moeilijke tijden zijn. Door allerlei dingen die ons overkomen. Die een worsteling geven. Wij bidden van u, Heere, geef daarin uw troost en nabijheid. U kent de vragen van het hart. U kent het verdriet wat zo zwaar kan zijn. En wij bidden van u dat u daarin die God bent die draagt, die helpt. Die ons ook leert verwachten. Die grote dag. De grote dag van uw toekomst, waarin we verlost worden van de zonden. Ja, dat ieder die door het geloof in Christus daar mag toeleven, dan voor u zal neervallen om u groot te maken. Dat in heel deze wereld zal blijken dat u God bent en alles wat zich tegen u verheft, wat tegen u opstaat, wat uw naam lastert. Dat dan alles zal moeten zwijgen, zal worden weggedaan worden, opdat u wordt gediend en geprezen. Wij bidden van u, wilt u ook uw kerk in ons land zo vervullen met de verwachting van uw koninkrijk, met de liefde voor uw dienst, met een heilig leven. We leggen het alles voor u neer. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank en wij bidden het. In Jezus' naam, uw Zoon en onze Heer. Amen. We gaan zingen van Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Psalm 89, vers 12. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.